Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan het vandaag hebben over het systeem, het zorgsysteem, hoe dat soms echt niet past bij de zorgvraag. En ik wil jullie vragen of jullie één voor één willen voorstellen. Mag ik met jou beginnen?
Zeker, ik ben Maartje de Vries, moeder van een dochter van 20 en een zoon van ruim 21. Ik ben zelf zorgprofessional, ik ben ZZP, dus ik werk als coach en trainer, met name met vrouwen met autisme en met ouders van een kind met autisme. En ik geef trainingen en workshops daarover.
Mijn naam is Marco de Man. Ik ben vader van een eeneige jongenstweeling van bijna 23 jaar oud. Naast mijn gewone werk, wat ik voor de brandweer doe, doe ik een aantal vrijwillige dingen. Ouderraad bij karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik zit in het programmateam voor een sprongproject Betekenisvol Samenwerken, wat zich richt op jongeren en langdurige zorg. En ik ben verbonden aan de academische werkplaats Jeugd bij de Radboud Universiteit.
Mijn naam is Susie Malicia. Ik ben moeder van twee kinderen. Een dochter van 15, bijna 16. En een zoon van 12. En ik werk in de gehandicaptenzorg als projectleider bij Meesamen.
Hiervoor waren jullie in het voorspreken, was ik even een glaasje water voor jullie aan het halen. Toen vroeg ik aan jullie, wat zou je nou echt absoluut willen vertellen in deze podcast?
In Nederland hebben we het systeem wat vooral gericht is op, ik noem het wel eens de 80-120% hokjes. Dus als je verder dan, nou, laat ik zeggen, 20% van het gemiddelde afwijkt, dan val je overal buiten de boot. En dat hebben wij gemerkt gedurende de hele schoolcarrière, maar ook een hele zorgcarrière met beide jongens. Vooral heel vroeg op de basisschool. Dat kwam ook terug op het moment dat ze de basisschool moesten verlaten en met een uitstroomadvies naar het voortgezet onderwijs moesten. Waar ook een orthopedagoog totaal geen chocola van kon maken vanwege een disharmonisch ontwikkelprofiel. Maar we merkten het bijvoorbeeld ook toen de jongens 18 werden en door de maatschappij als zelfstandig en volwassen worden geacht te kunnen functioneren. Waar nu ze bijna 23 zijn, nog absoluut geen sprake van is. En dan wil je als ouder gewoon langs de zijlijn kunnen meesturen en meebegeleiden. Alleen het systeem staat dat niet toe, want dat mag niet. En ook in de zorg lopen we er tegenaan, want goed, wij zijn dan al sinds 2010 of zo ongeveer in de jeugd GGZ, kinder-jeugdpsychiatrie. En dat stopt ook qua financieringsmodellen, op het moment dat je kind 18 wordt. En dan zou het kind over moeten naar de volwassenenzorg. Alleen de volwassenenzorg is totaal niet ingericht op volwassenen die een sociaal-emotionele leeftijd hebben van, laten we zeggen, 10. Dus wat zouden we moeten veranderen? Ja, we zouden veel meer naar maatwerk moeten. En we moeten die vaste regeltjes eens een keer loslaten. En gewoon durven daar gewoon flexibeler mee om te gaan.
Ja, waar wij heel erg tegenaan lopen met onze zoon is dat je het vaak niet aan de buitenkant kan zien. Dat hij best wel wat problemen heeft, echt heel veel problemen heeft. En dat mensen daardoor eigenlijk echt niet begrijpen dat hij veel zorg nodig heeft. En hij is heel zijn leven eigenlijk overvraagd. Dat is op de basisschool eigenlijk begonnen. Ook door ons als ouders hebben we hem ook heel erg overvraagd. Heeft hij eigenlijk zijn hele tijd enorm op zijn tenen moeten lopen. En tegen dat wij het doorkregen dat hij eigenlijk wat anders nodig heeft, zijn wij daarin ook niet gehoord en niet gezien. En iedereen denkt dan het beter te weten, waardoor ze weer verder gaan pushen. Waardoor eigenlijk de problemen alleen maar groter zijn geworden en veel trauma's zijn ontstaan. En hij eigenlijk helemaal ingestort is. Dus daarin helemaal psychische problemen, dat is niet, je kan niet aan de buitenkant zien wat iemand nodig heeft en waar iemand last van heeft. En het kan dat het lijkt alsof iets heel goed gaat, maar je ziet niet wat het hem eigenlijk kost. Dat het eigenlijk zoveel energie kost, zoveel stress kost om maar mee te doen, het vol te houden. Mijn buurman zei al mooi het maatwerk. Nou, dat zou ik ook zo willen, dat er meer maatwerk was, dat er meer geluisterd werd naar ouders, meer gekeken werd naar het kind, van wat heeft die nodig. Er wordt zo in hokjes gedacht van, ja, hè, mijn buurman zei het ook al van, ja, je moet een bepaalde stroom in mee, maar wat nou als je daar niet in past? Als gewone schoolgaan niet de manier is hoe jij je ontwikkelt, kan er dan ook wat anders georganiseerd worden? En dat kan eigenlijk niet. En als je dan als ouder je daar toch voor probeert hard te maken, dat er echt wat anders nodig is voor jouw kind, ja, dan word je voor mijn gevoel heel snel als soort zeurouder, kritische ouder weggezet. Terwijl ik denk, ja, we hebben nu, mijn zoon is bijna 22, 22 jaar leerschool gehad. Dus wij weten ondertussen echt wel wat er nodig is. Terwijl ik als ouder heel erg onzeker ben geworden. Dat ik altijd dacht, ik doe het dus niet goed en het ligt aan mij. Terwijl we zo nodig hebben gehad dat professionals naast ons gingen staan. En ons juist als ouder gingen steunen van jullie doen het heel goed en we gaan het samen met jullie doen. Terwijl, nou, eenzaam kwam er naar voren in de voorgesprekken. Maakt ontzettend eenzaam, omdat niemand het begrijpt, niemand het ziet en je je totaal niet serieus genomen voelt. Dan sta je er echt heel erg alleen voor.
Mag ik daar iets op aanvullen, snel? Het is vooral ook dat de omgeving jou als ouder aankijkt dat het met jouw kind niet goed gaat. Want dat ligt namelijk aan jou als ouder. Hoe vaak heb ik niet gehoord dat wij gewoon niet kunnen opvoeden? En hoe vaak heb ik ook zorgprofessionals en ook mensen uit het onderwijs gehoord die echt dachten dat het aan ons lag.
Nog steeds merk ik dat dat naar voren komt, ja.
En mensen die het zelf niet aan de lijf ondervinden, die, je blijft continu opnieuw uitleggen hoe het echt zit. En helaas word je daar heel bedreven in, na heel veel oefening. Maar je moet het wel iedere keer opnieuw blijven doen.
Ja.
Nou, mijn voorgangers die slaan de spijker op de kop. Ik moet zeggen dat het raakt me wel. Het triggert heel erg boosheid en verdriet als ik dit zo hoor, omdat ik er zelf ook doorheen ga. Ja, waar ik zelf ook tegenaan loop is het niet luisteren naar ouders. Omdat wij geen opleiding hebben gevolgd of wat de reden dan ook mag zijn. En ja, jullie hebben eigenlijk alles al goed benoemd. Het in hokjes stoppen, waardoor je niet de juiste hulp krijgt. Als je daar buiten valt, tel je al niet mee. Dit is juist de doelgroep die steeds meer uit beeld komt. Omdat ze in de ogen van degene die erover gaat niet meetellen. Dat is die 80-20. Het is gewoon een enorme strijd.
Denken jullie dat ze jullie begrijpen?
Nee.
Nee, nee.
Er zit meer achter, er gebeurt meer achter de deur dan dat mensen denken van mantelzorg. Ik lees heel vaak de laatste tijd berichten erover. Dan wordt intensieve zorg vaak ook vergeleken met mantelzorg. Het is echt iets anders. Mantelzorg houdt op, je komt maar even in beeld. We houden er niet op. Wij kunnen niet zeggen, oh, dus 5 uur dienst zit erop. Het kind is nog steeds in huis, gaat gewoon door.
Toevallig hadden we vanochtend nog een gesprek. We zijn op zoek weer al 3,5 jaar naar een GGZ-partij die ons kind zeg maar aan wil nemen. En overal krijg je te horen, nee, er moet eerst een angst gewerkt worden. Nee, het is te complex. Nee, dit, iedereen heeft wel een reden. We doen het niet. Terwijl wij kunnen niet zeggen, wij doen het niet. Wij moeten het gewoon maar doen. Terwijl we geen opleiding ervoor hebben gehad en ondertussen wel veel ervaring hebben. Maar je hebt geen keus, je moet het wel doen. En dan vragen mensen, hoe hou je dat vol? Ja, eigenlijk niet. Maar ook dat, we hebben geen keus. We moeten wel volhouden. Want als wij dat niet doen, wat gebeurt er dan?
Er is niemand die het opvangt. Nee. Dat weet ik wel zeker. Dat is het ook. Die keus is er niet. En dat maakt het zonder last.
En heel eenzaam.
Ja, dat zeker. Want ook je omgeving, die zal het niet begrijpen. Ik herken dezelfde teksten. Mijn dochter heeft een fase gehad waarin ze ongeveer een jaar lang rond 12 uur of 2 uur 's nachts al wakker werd. En dan begonnen wij gewoon met z'n tweeën al de dag. Zij ging ook daarna niet meer slapen. Zij ging gewoon lekker naar school. Zij was niet moe. Ik werk 32 uur. Ik ben alleen staan moeder. Dat is best wel zwaar als je dan nog de dag door moet. De tip die ik kreeg is dat, ja, dan moet je haar gewoon terugsturen naar de kamer. Of dan zet je een traphekje neer. Dat zijn oplossingen die ik zeker heb geprobeerd. Als ik een traphekje neerzet, blijft zij rammen. Totdat denk ik de hele trap eruit valt. Want zij moet en zou naar beneden gaan.
Ja, en ik denk bij je beginvraag eigenlijk van wat heb je nodig? Wat ik ze ook heel graag mee zou willen geven is dat je soms ook niet het kan oplossen. Dus, want er worden heel veel door hulpverleners, door buren, door familie. We krijgen altijd de goede adviezen vliegen ons om te horen precies wat jij zegt. Terwijl dat heb je allemaal geprobeerd, je hebt het al bedacht. Soms is het zo fijn als je gewoon even je verhaal kwijt kan. En dat iemand gewoon luistert, dat die er gewoon is. Ik zeg altijd, ik gebruik de metafoor van de put. Je zit heel diep samen met je kind in die put. En je kan er even gewoon niet uit. Want er is geen schep of ladder of weet ik veel wat. Maar hoe fijn is het als je niet alleen zit in die put. Maar dat iemand naast je komt zitten, een arm om je heen slaat. En voor je is. Maar dat kunnen maar weinig mensen. Iedereen wil het oplossen. Je wil het fixen. Terwijl het is niet altijd te fixen. Dit is gewoon hoe het is. En dat is heel moeilijk.
Dat was een mooie, maar pijnlijke omschrijving. Hoe je dat zei. Ik ben een beeld, denk ik. Ik zit ook voor me. Dat is precies hoe het voelt in die put.
Ja.
Alleen.
Ja, heel alleen. Ja.
Komt ook omdat onze maatschappij, denk ik, heel individualistisch gericht is. En ook mensen zijn ook steeds meer in hokjes en structuren gaan denken. Dus op het moment dat we iets hebben, dan gaan we naar een dokter en die heeft een pilletje. Of we hebben een wondje en dan krijgen we een pleister. Maar we krijgen altijd een oplossing voor één kwaal. Alleen, er wordt veel te weinig gezocht naar de eigenlijke oorzaak van waarom dat die kwaal ontstaan is.
Ja.
Dus jouw voorbeeld met het kind wat je dan even achter een traphekje zou moeten doen. Nee, je moet eigenlijk moet de zorgverlener op zoek naar de oorzaak waarom dat het kind dan per se naar beneden wil.
Precies.
En niet alleen maar proberen een symptoombestrijding te doen.
Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat ervaren, dat het ook wel moeilijk is voor mensen. Ik ben ook moeilijk geworden om te helpen, omdat ik zo vaak gekwetst eigenlijk ben. Dus dat er ook een hele grote muur om mij heen zit. Dus dat ik ook niet meer heel veel mensen toelaat om me te laten helpen. Dus ik ben wel benieuwd, herkennen jullie dat ook? Erg,
dat je steeds minder snel iemand toelaat. Ik heb voorheen wel eens ambulante begeleiding gehad. Ik heb 1 goede gehad van de 5. Nu ben ik ermee gestopt. Ik geef het op. Ik ga die tijd er niet meer insteken.
Nee.
Want je schiet er niks mee op. Het kost mij gewoon heel veel tijd en energie. En mijn dochter schiet er niks mee op.
Nee, je wordt wel een soort van kieskeurig. Omdat ik ook gemerkt heb. Precies wat je zegt. Het kost heel veel energie. En dan als je dan weer geen match hebt. Is het weer je energie die je eigenlijk al niet had verloren. Dus ik word wel een soort van kieskeurig.
Pick your battles. Elke dag weer. De hele dag door.
Ja. Ja. Wie kan ik wel toelaten. Met wie kan ik wel dit gesprek aan. En met wie niet. Want dat heb ik geprobeerd. En ze begrijpen het toch niet. En ja, dan begin ik er maar niet meer over. Maar dan hebben mensen ook geen idee eigenlijk. Wat er in ons leven speelt. Of hoe het gaat.
Ik merk aan mezelf ook dat ik los van de zorgsituaties. Ook steeds vaker heel fel word. Omdat ik gewoon in een moederleeuwstand sta, constant, omdat het blijkbaar nodig is. Maar dan doe ik het ook in andere situaties waar het niet per se hoeft. Maar de zorg voor mijn dochter maakt dat ik steeds erger word op die manier.
En er ligt dan een oordeel op het feit Zeker. Dat jij zo boos
bent. Ja, en dat oordeel is er altijd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb een keer een telefonische controle gehad vanwege de PGB die ik ontvang voor mijn dochter. Bij zo'n afspraak moet je kind aanwezig zijn. Mijn kind is ook aanwezig, maar dat is wel degene met een beperking. Degene aan de telefoon had daar heel erg last van. Mijn dochter kwam net op het moment uit school met de bus. Dan wil zij standaard eerst wat eten. Zij kan niet zelf haar brood maken, ondanks dat ze 15 is. Dus ik ga dat doen tijdens het gesprek. Kreeg ik al commentaar omdat ik aan het lopen was met de telefoon. Had ze last van. Vervolgens, in de tussentijd zijn nog heel veel nare dingen gezegd. Aan het einde sluit ze ook af. Ja, misschien kan je de volgende keer oppas regelen. Ik zeg, waarom denk je dat ik al die hulp nodig heb? Ik heb geen vangnet, ik heb geen netwerk. En daarbij, ze moest er ook bij zijn. Dit is de reden dat ik die PGB krijg. Dat is niet voor niks. Ik merk dat ik constant aan het bewijzen ben dat mijn kind beperkt is. Omdat je inmiddels ziet het wel omdat ze ouder wordt. Ze heeft ook trekjes, flappert. Maar daarvoor kun je het gewoon niet zien, want het zit van binnen. Ja, dan ben ik constant aan het bewijzen dat zij is zoals ze is. Dat is wel
voor... Kind met een onzichtbare beperking, daar hebben we er dan ook 2 van. Wat je niet aan de buitenkant ziet, dan maakt het extra moeilijk om dat aan de omgeving duidelijk te maken. Een omgeving die ziet gewoon in ons geval 2 normaal ogende jongens, of mannen intussen. En dan snapt de omgeving, de sociale omgeving, maar ook de professionele omgeving, en zorgverleners of zorgverwijzers, die snappen namelijk ook niet. Of mensen in het onderwijs, die snappen niet dat er een andere aanpak nodig is. Want die jongens zijn toch niet, ze hebben toch geen gebroken been, ze zitten niet in een rolstoel. Ze kunnen praten. Ja, ze kunnen praten. Soms te veel. Waar zit dan zogenaamd het probleem?
Oh, dat is ook zo herkenbaar.
Ja. Een heel simpel voorbeeld. Ik was 2 weken terug was ik bij mij in de tuin bezig, want ik moest snoeien. Ik heb vrij veel snoeiwerk, dus ik was dat in mijn eentje aan het doen. En dan komt er weer iemand die ons al heel lang kent en toch opnieuw de vraag moet stellen. En zegt, je hebt hier toch 2 mannen thuis die jou toch heel erg prima kunnen helpen. En dan moet je weer uitleggen dat als ik die 2 mannen moet laten helpen, dat ik eigenlijk alleen maar bezig ben om die jongens continu te instrueren wat ze moeten doen. Stap voor stap voor stap, na stap na stap. Dat er eigenlijk helemaal niks meer gebeurt, want ik kan niks meer doen. Ik kan alleen maar vertellen, ja, jij moet nu dit spul oppakken, deze takken, bladeren oppakken. Die moet je in deze bak leggen. En op het moment dat die bak vol is, dan moet je die bak oppakken, een kruiwagen. En dan rij je hem naar de straat, want dan heb ik de aanhanger waar het allemaal in moet. En dan moet ik meelopen, want dan staat hij bij de straat en dan weet hij weer niet wat hij moet doen. Dus dan ben je alleen maar aan het sturen. Intussen wordt er dus niet meer gesnoeid.
Hoe reageer je daarop als ik vraag hoor?
Ja, ik heb inmiddels ook een muur om een andere muur. Noem het maar een hele dikke olifantenhuid intussen. En voor mij is gewoon dan 1 zin is gewoon het antwoord. Als ik de jongens moet laten helpen, dan komt die hecht niet af.
Oh, wat netjes.
Ja. En bij sommige mensen voeg ik daar maar gewoon naartoe en dan ga ik niet nog een keer uitleggen. Ja, ik doe dat tegenwoordig heel...
Vind ik knap. Kan ik er wat van leren? Ik merk dat heel vaak dat ik toch in die valkuil stap. Dat ik het soort van, precies wat jij zegt, ga uitleggen, me ga verdedigen, toch ga verantwoorden. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet.
Dat doe ik niet meer. Die fase ben ik voorbij. Nou heb ik zero tolerance voor dat soort gesprekken. Ja.
Ja, je moet het wel brengen met een glimlach.
Mm-hmm.
Want als je doet met wat je werkelijk voelt, de frustratie van dat moment, wanneer je dat uitstraalt,
ben
je
iedereen kwijt.
Nou, dan vinden ze mij een botte boer en jou een bitch.
Ja, ja, ja.
Ik zal die titel met trots dragen. Ja, als ik zulke opmerkingen krijg, zeker. Maar heel wat je net aangaf.
Ja, nee, maar met wat je zei, dat het zo onzichtbaar, hè? Ik heb wel eens gedacht van, oh, gooide die maar met een stoel door het lokaal of... Ja, schreeuwen. Dat hij maar in de rolstoel, schreeuwde die maar of sloeg die maar iemand. Want dan nu, omdat niemand het ziet, niemand heeft er ook last van. Omdat hij heel erg internaliserende problematiek heeft. Hij wordt heel erg somber, heel erg depressief, vindt zichzelf een mislukking. Voelt heel erg die kwetsbaarheid zelf ook. Maar niemand heeft daar last van. Dus op school, waarom moet er iets aangepast worden? Want
het rustige kind.
Het is een rustig kind. Waar je geen
omkijken naar hebt. Kijken naar waarom die dus rustig is.
Ja, ja. Ja, niemand heeft er last van. Dus ze kunnen heel makkelijk denken, ja, we hoeven er niks mee. Niemand voelt die verantwoordelijkheid. Iedereen schuift het af bij een ander.
Ik denk ook dat het in veel gevallen onwetendheid is. Ze weten ook gewoon niet wat er gebeurt achter die deur. Ze hebben er ook gewoon geen beeld bij. Ik heb zelfs een collega die is cliënt ondersteunen. Die stelde mij de vraag, ja, maar wat doet een zorghouder dan meer dan een mantelzorger? Nou, ik kan je zeggen, mijn dag begint in de ochtend. Mijn dochter is niet zindelijk. Als zij geproefd heeft, begon vanochtend al feestelijk. Zij denkt, zij gaat dat verstoppen of wat ze ook wil doen daarmee. Het ligt gewoon in de badkamer op de vloer. Soms doet ze dat ook in haar kamer, gaat de luier uit. Dat zit overal in de kamer. En zij denkt dat ze het gaat verstoppen. Ik denk niet dat een andere ouder dat heeft met een kind van 15. Het ontwikkelen van de zelfstandigheid ben ik helemaal voor. Dat doen ze op school en de BSO. Mijn dochter houdt van schoonmaken, opruimen, vaatwassen in en uit. Is ook heel goed, ben ik ook blij mee. Moet ik wel bijstaan, doe ik dat niet... Wordt ze van allerlei eten door de gootsteen, wat mij €750 kost voor het ontstoppen. Als een glas niet past, zij blijft drukken, want zij vindt dat hij daar hoort, gaat hij kapot. Er gaat al zoveel servies kapot de laatste tijd, omdat zij aan het ontwikkelen is. Maar dat zorgt er wel voor dat ik 24/7 naast haar moet staan, want zij kan het niet zelf. Ja. Dus het ontlast mij helemaal nergens van.
Nee. Hoe leg je dit nou uit aan anderen, dat ze dan begrijpen hoe anders het is?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik echt een worsteling hoe je dat aan anderen uitlegt. Dat het zo ingewikkeld is. Want ja, precies wat jij zegt, bij ons is het op een hele andere manier. Maar ook zo vergelijkbaar dat je de hele dag ben je gewoon bezig met je kind. Hè? Hij is 20. Normaal gesproken vliegt je kind uit, gaat alleen op vakantie, precies. Weet ik veel.
Heb je geen omkijken nou, op die leeftijd?
Kamers of inderdaad mag je verwachten dat je hem alleen kan laten. Nou, we kunnen hem geen minuut alleen laten meer. Je gaat voor je 20 jaar ook geen oppas regelen. Ja, dat doen we dan wel, maar we noemen het anders. Maar dat zien mensen niet en dat begrijpen ze niet. We zijn de hele dag alert. Oh, vandaag de hele dag hingen onweer in de lucht. Ja, hij is doodsbang, dus dan zitten we de hele dag op de bank naast hem in de stress. Want misschien gaat het onweren. Uiteindelijk heeft het niet geonweerd, maar ik heb mijn hele agenda kunnen aanpassen. Want als het wel onweert, kan die niet alleen zijn. En ja, moet je toch in de buurt zijn. Ja. En ja, dat is zo moeilijk uit te leggen aan mensen die de hele dag aanstaat. Van krijg je een appje, moet je iets, moet je iets regelen, moet je er zijn.
We sloten bij het platform Krachtig Apeldoorn. Zo'n platform door ouders en voorouders met een kind met intensieve zorg. En daar had ik voor het eerst het idee van, ja, hun snappen mij. Ik hoef niet veel te vertellen. Als ik het al vertel, begrijpen ze precies wat ik bedoel. En dan kan ik nog iemand uit mijn naaste omgeving hebben die mijn kind al jarenlang kent, die snappen het niet. Ja. Het zijn gewoon de ouders net als ik, gewoon een kind met intensieve zorg. Ja, professionals.
Waarom is dat belangrijk voor jou?
Want iemand die het niet begrijpt, dat heeft voor mij geen aanvulling, dan kan ik het wel vertellen, maar dat heeft niks aan. Dat geeft me af en toe rust. Dat ik niet gek aan te worden ben.
In het begin, toen de jongens nog echt jong waren, klein, zou ik willen zeggen, mijn schoonmoeder, die leeft helaas niet meer. Niet omdat zij daar diploma's voor had, zeker niet. Maar ze liet die jongens gewoon zichzelf zijn. En stond dus ook toe dat ze zichzelf mochten zijn. Dat deed ze onbewust, denk ik, overigens. Maar dat deed ze wel. Ja. En ik noem haar bewust, omdat we het verschil merkten toen ze 8 jaar geleden overleed. En dat we toen het verschil merkten met de rest van de omgeving. Dus de manier waarop zij met ons omging, ons ook probeerde te ondersteunen. En met de jongens omging. Er viel wel een gat toen zij er helemaal niet meer was. En als ze dan nog iemand met papieren moeten noemen, die echt een steun voor ons is geweest en eigenlijk nog steeds is. Dat is de kinder-jeugdpsychiater. Denk ik ons een hele interessante casus vinden, ook wetenschappelijk gezien, want hij is ook hoogleraar autisme op de Universiteit Leiden. Dus hij volgt ons met heel veel plezier. En ondanks dat de jongens al bijna 23 zijn, heb ik nog steeds reguliere afspraken met hem en blijft hij toch ook de jongens nog gewoon behandelen en ook nog gewoon mijn vragen beantwoorden. En wat ik merk is, als we weer eens ergens in het systeem vastliepen en ik als ouder, vaak in de ogen van de gesprekspartner aan tafel, objectieve ouder die natuurlijk van alles wil voor zijn kind, maar zelf natuurlijk zogenaamd nergens geen interessant heeft, want die professional heeft er namelijk wel voor geleerd, dan werd ik nooit geloofd. Totdat ik altijd deze kinderjeugdpsychiater even een heel kort briefje liet schrijven, dat ik dan op tafel mocht leggen. En dan kon ineens alles.
Ja, heb je het over Wouter staan?
Ja, uiteraard. Ja. Ja, heb ik het over Wouter. Ja. Ja, zeker.
Absoluut. Ja, dat begrijp ik. Ja.
Ja, en ik heb met Wouter nog steeds, inmiddels werken we ook al samen soort informeel, dus dat we samen proberen dit soort boodschappen de wereld in te krijgen. Dus we publiceren artikelen op basis van mijn ervaringsverhalen, waar hij dan vaak weer een wetenschappelijke alinea aan toevoegt, in de hoop dat we iets losmaken daarin. Maar ook voor de jongens zelf is hij er nog steeds, ondanks dat ze bijna 23 zijn en hij dus verbonden is aan kinderjeugdpsychiatrie, dus eigenlijk bij de 18 zou moeten stoppen. Hij is zover niet gestopt. En ik mag hem nog steeds benaderen, nog steeds bellen. En volgende week zit ik weer gewoon bij mijn tafel met de jongens.
Heb jij ook zo'n ondersteuning als Krachtig Apeldoorn? Ook andere ouders die het herkennen?
Nou, wij hebben in Wijchen, de gemeente waar ik dan woon, die hebben zelf opgericht, de werkgroep Autisme Wijchen. En die zijn we ook begonnen met een ander ouderstel, die we tegenkwamen toen de jongens nog maar net op school zaten. Speciaal basisonderwijs waar meer van dat soort kinderen zaten. Die ouders liepen tegen dezelfde problematiek aan als wij. Zeker met de omgeving. Hè? Dus met school, met de voetbalclub, met de tandarts en overal waar ze kwamen. Dat we eigenlijk gezamenlijk hebben gezegd toen van wij moeten eigenlijk iets doen om te zorgen dat kennis in onze lokale omgeving groter wordt van hetgeen wat gediagnosticeerd is. Om daar ook meer begrip voor te krijgen. Om uiteindelijk te zorgen om de lokale wereld wat toegankelijker te maken. Ook voor onze kinderen. Een van de initiatieven die daaruit zijn voortgevloeid. Want inmiddels is de werkgroep en is het allemaal wat groter. Dus ik ben inmiddels ook weer gelieerd aan het werk samen met de gemeente. Verschillende werkgroepen. Inmiddels hebben we ook een aantal lotgenotengroepen. Dus waar ook ouders met kinderen met soortgelijke problematiek. Één keer per maand volgens mij bijeenkomen om ervaringen te delen, verhalen, naar elkaar te luisteren, adviezen te geven. Wat werkt bij jou, wat werkt bij mij? Oh, ik heb dit geprobeerd, moet je niet doen. Ik ga maar naar deze rijschool, want die snapt het niet. En dat soort dingen. Dus dat doen we wel. Niet omdat wij erin zitten als deelnemer. Alleen we begeleiden dan die groep. Maar ja, dan zitten we er wel bij.
Mooi. Ja, dat is mooi. Ja, hoe is het voor jou?
Ja, drie mensen waar ik meteen wel aan denk die echt veel voor ons betekend hebben. Eén is een hulpverlener die eigenlijk ons want bij ons was een enorme zoektocht omdat, wat ik vertelde bij mijn zoon, het zo moeilijk zichtbaar was wat er nou was. Terwijl eigenlijk vanaf dat hij geboren was dat ik al dacht, deze iets, maar wat? Maar toen hij 12 was, is hij bij de psycholoog gekomen. En die heeft echt verder gekeken en ons eigenlijk heel goed geholpen. En heel erg dat maatwerk kijken wat hij nodig had. Sinds echt heel lang is ze met ons meegelopen. Eigenlijk tot ze 18, dus bijna 6 jaar is ze betrokken geweest. En ook toen het heel slecht met hem ging, hij moest op een gegeven moment opgenomen worden in de kinder- en jeugdpsychiatrie, heeft zij heel erg gestreden, want hij was ondertussen 17, zou hij eigenlijk naar een pubergroep moeten. Daar paste hij niet. Dus heeft zij heel erg voor gestreden dat hij bij een kindergroep kwam. Dus heel erg meegemaakt van wat heeft hij nodig, hoe kunnen we het anders organiseren. En het mooie vind ik pas, ze is nu al 3 jaar niet meer betrokken bij hem qua hulpverlener. Omdat hij met 18 dus moest weg, moest ergens anders heen. En dat is dus nog niet gelukt. Maar dat ze toch op zijn verjaardag nog een mailtje stuurt, eigenlijk elk jaar rond zijn verjaardag. Van, oh, volgens mij ben je hier ergens jarig, hoe is het nou met je? Ik ben zo benieuwd hoe het gaat. Ja, dat vind ik zo warm, dat ze toch nog zo. Ja, ze heeft zo lang met ons meegelopen, ze is er zo voor ons geweest. Ze heeft altijd zo goed naar ons geluisterd en ons echt in de kracht gezet als ouders. En dus ook naar hem echt serieus nemen. En dan nog even zo'n mailtje. Ja, daar krijg ik echt kipvel van. Als ik dat dan van hem hoor dat ze dat doet. En oprecht belangstellend is. En daarnaast twee ambulant begeleiders. Allebei. Mijn zoon heeft sinds een paar jaar een hulphond. En zij, de een is eigenlijk bij ons gekomen toen ze zelf een psychosociale hulphond had. Dus toen merkten we dat een hond dus heel erg goed aansloot bij hem. En nou, met haar hebben we samen dat hele hulphondtraject samen eigenlijk ingegaan. En ze is gewoon zo, ja, als je vraagt wat voor kwaliteit heeft iemand, ze is gewoon zo'n warm, betrokken persoon. En ze is helemaal zichzelf en dat is eigenlijk de tweede, is ook iemand die zelf een hond heeft. Dat was de puppytrainer van ons hond toen die puppycursus. En uiteindelijk nou, dacht ik, oh, zij heeft wel een klik met hem. Dus is eigenlijk voor ons ZZP'er geworden. Dus heel mooi hoe ik haar gewoon eigenlijk aan een andere baan heb geholpen. Maar ook zij is vanzelf gewoon heel warm naar hem, heel betrokken, gewoon helemaal zichzelf. Kan gewoon lekker op de bank zitten met hem kletsen, maar ze heeft niks gezegd. Dat is ook helemaal goed, dus helemaal zonder oordeel. Er gewoon zijn. Zij kunnen eigenlijk allebei heel goed naast hem in de put zitten. Je had zelf ook leuk vinden om met jouw kind gewoon bezig te zijn en niet alleen van het is werk en ik verdien hier geld, maar ik vind je kind gewoon leuk. Ja, en dat zie je gewoon en dat voel je en dat is zo belangrijk als ouder, ja.
Ik hoor ook een levenslange of hele lange betrokkenheid.
Ja, ja.
Dat hoor ik ook terug bij de kwaliteiten die jullie benoemen.
Omdat... Ja, want het is zo, omdat ze, nou, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar omdat ze, ja, de problemen best wel complex al lang zijn, zijn ze gewoon ook heel erg beschadigd. Dus om weer nieuwe mensen te vertrouwen, dat merk ik echt bij mijn zoon. Dat het, en ook dus bij mezelf, dat het heel moeilijk is. Je komt daar niet zo doorheen. En dan is het gewoon fijn als iemand daar de tijd voor neemt, langer er is. En als die klikker is, dat dat ook gewoon een lange tijd lekker door mag gaan. Waarom moet het stoppen en weer iemand anders? Want nieuwe mensen, nou, mensen met autisme houden daar überhaupt niet van veranderen. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen, als iets werkt, fijn dat ze dat gewoon door kan gaan. Dan ziet iedereen je goede momenten, je slechte momenten. Ze weten gewoon, ja, de lezer, ja.
Als jullie nou iets mochten doorgeven aan onderzoekers, hè, van... Wat zou jullie dan willen dat zij nou nu gaan onderzoeken? Wat echt belangrijk is om... beter onze kinderen te begrijpen?
Nou, dat vind ik een hele lastige vraag te beantwoorden. Omdat ieder kind wat mij betreft uniek is. En dus ook zijn eigen unieke behoeftes heeft. Dus dat zijn vragen, daar kan ik niet echt goed mee weg.
Maar zou het dat ze dus moet gaan onderzoeken hoe je de diversiteit en het unieke van dat kind kunt onderzoeken in plaats van plaatsen in een hokje? Dat ze verder en dieper onderzoeken.
Zegt me dieper in als onzichtbaar.
Die mag je uitleggen volgens mij.
Hetgeen wat we hier benoemen is hetgeen wat je niet ziet. Het onzichtbare, daar zet ik mezelf in ieder geval voor in. Het onzichtbare zichtbaar maken. We vinden dat er verbeteringen nodig zijn. Maar ik denk ook dat wij daar als ouders een rol in hebben, als ik eerlijk ben. We doen echt al ons best, we doen ook wat we moeten doen. Maar nog zichtbaarder maken. Dat is blijkbaar nodig. Nog luider zijn, want ze horen ons niet. En ik denk dat dat wel kan helpen.
Ja, en ik denk daarnaast als je vraagt, wat moeten ze onderzoeken? De impact op de ouders eigenlijk. Hè? Ik denk dat daar ook, dat is eigenlijk net zo onzichtbaar. Ik denk dat daar heel weinig over bekend is van, wat doet dit met de ouders? Hè, volgens mij, al onze levens draaien om ons kind. Hè, werk, alles moet je aanpassen.
Ik dacht er net aan toen jij aan het woord was. Gezien de situatie inderdaad, maar dat, ja, dat zeg je goed. Er komt meer bij kijken dan alleen het kind. En ik zag daar laatst ook een bericht over op LinkedIn. Dat professionals zich daar ook in moeten gaan verdiepen. En dit ging specifiek over de zorg als wij er niet zijn. Dit vind ik heel lastig.
Niet meer zijn,
ja. Doe je dat? Ja. Wie gaat het dan doen? Waar komt het kind terecht? Niemand begrijpt het kind zo goed als wij zelf.
Ja. Dat vind ik zo'n pijnpunt. Krijg ik ook kippenvel van je zeggen. Want eigenlijk is dat iets waar ik helemaal niet over na wil denken. Maar wel echt een angst die altijd aanwezig is. Maar als ons nu wat gebeurt. Oh, daar kan ik me echt zo zorgen over maken. Wat dan? Hoe moet het dan? Dan komt het nooit goed.
Dat is ook mijn grootste zorg.
Vertellen, mijn dochter kan ook niet goed genoeg praten. Dus als haar wat wordt aangedaan, kan zij het mij niet vertellen. Dus vandaar, ja, ik zou het liefst zoveel zicht willen houden op de zorg. Ik heb een woning gekocht, waarbij ik onderin een appartement kan bouwen voor haar. Dan kan ik zelf een medewerker gewoon inhuren. Dan hoeft ze nooit ergens anders heen. Omdat ik systemen gewoon niet genoeg vertrouw.
Denk je dat je het dan wel voldoende zou kunnen uitleggen aan een ander?
Als die ander daar de ruimte voor neemt om het echt te horen en niet luisteren om te reageren, zeker weten. Luisteren om te begrijpen, niet luisteren om te reageren. Het begint al bij luisteren. Ik ben zelf in het verleden mijn dochter tot 2 keer toe bijna kwijtgeraakt, omdat ze niet naar mij wouden luisteren in het ziekenhuis. Keer op keer gaf ik aan wat ze moesten doen om te voorkomen dat zij weg zou vallen, uit zou vallen, hoe je het noemen wil. Maar ze luisterden niet, toen stond haar hart stil. Ja, als je gewoon had geluisterd, hadden wij heel veel trauma bij mijn kind kunnen voorkomen.
Ja. Dat is heel letterlijk luisteren.
Ja, zeker.
Luisteren als levensbehoefte.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat raakt inderdaad ook het feit dat jij als ouder wordt gezien. En niet wordt gezien als degene die jouw kind het beste kent.
Ja, een van de situaties was bij mijn dochter die was ziek aan het worden. Ik denk een griepje waardoor ze ging uitdrogen. En ze zeggen wel eens, als je uitgedroogd bent, kun je de huid vasthouden, blijft die staan.
Bestaan.
Toen zijn we met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Ik denk dat ze keelontsteking had of keelpijn. Maar ze kan dus niet praten. Zij was niet meer aan het drinken, waardoor ze ook geen medicatie inslikt, want dat is een pilletje. Dus ik zeg in het ziekenhuis, steek er maar al gelijk een infuus in, want ze heeft haar medicatie niet gehad. Als je het zo niet gaat geven, komt er een aanval. En zij komt zelf niet uit een epileptische aanval. Zij moet met spoed naar het ziekenhuis en niemand weet of ze het wel of niet haalt. We hopen altijd dat ze het haalt. Die jonge arts in opleiding die zegt, ja nee, ze gaat zo wel drinken, komt goed, we wachten even. Want zo heeft ze het geleerd in het boekje. Toen kreeg mijn dochter een aanval en toen ging het volledig fout. Had niet gehoeven.
Dat vind ik zo pijnlijk om te horen.
Sindsdien heeft de kinderarts haar ook losgelaten. Mijn dochter staat op dit moment bij niemand onder behandeling.
Bij niemand?
Dat niemand aandurven ook.
En zij kreeg ook medicatie voor de epilepsie. Dat was een rode vloeistof. En ik probeer altijd alles wat zij ook krijgt, want dan weet ik wat het effect is. Het was zo smerig. Destijds was ik nog met de vader van mijn kinderen, mijn ex-man. Ik zat op haar, hij hield de neus dicht, snel lepel naar binnen, maar de helft stroomde langs. En ze kreeg nog steeds aanvallen. Wat is dan de toegevoegde waarde van het medicijn en dat trauma wat ik haar bezorg? Niks. Dus toen heb ik aangegeven dat wij daarmee wilden stoppen. De kinderarts stond er niet achter. Wij hebben voet bij stuk gehouden. Sinds dat ze die andere medicatie heeft, heeft zij geen aanval. Sindsdien heeft de arts ons losgelaten. Ja, dan moeten ze dat zeker doen.
Wat voor medicatie is er nu dan?
Levicetazaram of zo. En ze had depakine.
Nou, dat geloof ik onmiddellijk. Maar ik had
ja, of pilletjes. Ja, die zijn pilletjes.
Ja, maar die kan ze wel ook zonder te, die kunnen wel inkrijgen.
Ja, die slikt ze moeiteloos weg. Hoe ja, weet ik niet, okay. Maar ja, dat gaat moeiteloos. Ze denk ik ook minder nare smaak aan. En ze weet als ze heeft ze geslikt, is het weg. Bij die vloeistof niet, die smaak blijft zo lang nog in je mond.
Ja, kan smaak zijn, maar kan ook inderdaad ook wel structuur zijn van hetgeen wat je naar binnen...
Zeker, ook dat. Weet je nou wat het is, maar dat is zeker structuurgevoelig.
Ja. Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn bepaalde dingen die... Die worden bij ons, die krijgen nog niet ingeplamuurd, al zou ik met een zweep doen.
Herkenbaar.
Maar dat is pure structuur.
Ja. Mijn dochter heeft nu aanvullende medicatie, omdat ze heel erg last heeft van eczeem. En ze kan pas midden juni terecht bij de arts in het ziekenhuis. Dus heeft ze aanvullende pilletjes gekregen en die krijg ik niet in. Ze was ook bij haar vader en de bonusmoeder. Ze zegt, ja, wat doe jij? Ik zeg, we hebben genoeg strijd, laat maar gaan. Ja, ik ga daar niet dwingen, dat doe ik niet meer.
Nee.
Zolang het niet levensbedreigend is, laten we het gaan.
Wel heftig, hoor.
Zeker.
Hoeveel zeer te vervelen, hè?
Nee.
Nou, ja, dat kon ik eigenlijk al niet bang doen.
Dat leven is opzij.
Nou ja, dat is ook wel zo, hè. We hebben natuurlijk, ja, noem maar even, zorgkinderen, zonder daar weer een etiketje op te willen plakken, natuurlijk. Maar aan de andere kant is het ook zo, als ik even kijk naar als ik mezelf vergelijk met mijn leeftijdsgenoten, die allemaal kinderen hadden die inderdaad met 18 gingen studeren en op kamers gingen. En vervolgens dachten, ja, laat die oude mensen alsjeblieft lekker op de hoek van de bank zitten en lekker hun eigen ding doen. En die zien we niet meer. Heel veel leeftijdsgenoten die waarschijnlijk vanavond weer op de bank zitten, elkaar aankijken en denken, nou, dit was het dus. Ik hoop dat er iets op tv is, maar verder hebben we het leven wel een beetje gehad zo, hè? Want er is de lol wel een beetje vanaf.
Ja.
Ja, dat, en daar put ik dan weer mijn energie uit.
Het maakt ons wel heel creatief, hè? Dat ben ik helemaal met je
eens. Ja, dat is zeker waar. Ja.
Want als ik al op de bank kom, überhaupt, dan kijken wij elkaar aan en dan zeggen wij van, nou, wij blijven de komende 10, 20 jaar nog wel gezellig met z'n allen hier in dit huis zitten, hè? Ja. En dat is ook wel weer mooi.
Nou, ik vind zeker. Ik vind het mooi dat jij dat met je gezin ook nog. En dat heb ik ook echt heel sterk met mijn man. Als je het hebt over de pareltjes, de mensen die heel belangrijk zijn. Ja, is mijn man eigenlijk ook wel een die even een podium mag krijgen. Want we zijn zo'n sterk team samen. En ja, zonder hem had ik dit ook nooit gekund. En het is zo dat je samen de hele tijd zoekt naar. Ja, wat kan het wel? Hoe kan het wel? Ja, de lichtpuntjes toch blijven zien. En dat is ook zo nodig. Want ik merk ook soms, je wordt zo negatief soms ook ervan, omdat er zoveel zorgen zijn. Maar het is zo fijn als je dan ja, toch samen nog kan kijken van, nou, hoe maken we het ook een beetje leuk met elkaar en met het gezin. En nou, ik vind zelf dat we daar altijd heel creatief mee zijn, hoe we dat doen. We hebben echt van alles geprobeerd, ook met vakanties. En nou, hoe lukt het dan toch wel? Maar,
ja, wat jij over je man vertelt, dat herken ik nu ineens bij mijn vrouw natuurlijk. Ja, maar zeker, dat is dan ook zo'n pareltje, maar die vergeet ik natuurlijk te noemen, want die is namelijk systematisch in ons systeemgezin dusdanig verweven met mijzelf, dat ik dat niet eens meer zie als een ander.
Nee.
Dus daarom noem ik hem misschien niet eens. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, ik herken wel wat je zegt.
Ja, en dat vind ik nog wel leuk om even te noemen dat ik uiteindelijk ook dus een boek heb geschreven. En daarin komt mijn man ook echt wel heel mooi aan bod. En mijn boek heet Onzichtbare Parels, om juist stil te staan bij de lichtpuntjes. Het is eigenlijk begonnen vanuit een soort verwerkingsproces om eens op te schrijven van wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Het gaat over mijn reis als moeder van een kind dus met autisme. Die ook niet meer wou leven. En hoe je dan toch de lichtpuntjes kan zien. Maar echt door het op te schrijven. Het is wel mooi. Ik heb ook cursussen gevolgd. En dan zegt ze, oké, je moet niet alleen maar het donker opschrijven. Want dan wil niemand je boek lezen. Het alleen maar het verhaal is. Dus je moet ook de kleine, of de mooie kant. Het is heel erg het licht en het donker. Maar door dat zo bewust voor het boek te doen. Is het wel heel mooi dat je eigenlijk ook veel meer de kleine dingen. Omdat je daar heel erg over gaat schrijven. Je gaat er helemaal tot detail op in. Dat ik dat eigenlijk heel mooi ben gaan zien ook. Van hoe fijne dingen we eigenlijk ook samen hebben. En dus mijn man ook. Omdat je daar dan ook over gaat beschrijven. Hoe die dat dan doet. En hoe fijn dat is. En dat we zo'n mooi team zijn. Dat je daar veel bewuster van bent. Van maar dit doen we gewoon ook wel heel fijn samen. En we hebben het gewoon ook heel fijn samen. En met ons gezin hebben we gewoon ook hele mooie herinneringen gemaakt. En het is ook heel zwaar. En soms echt heel rot. En echt niet fijn. Maar ja, het is zo belangrijk om wel te kijken naar welke mensen zijn er belangrijk geweest, wie zijn er voor ons en welke momenten zijn het belangrijk.
Mooi dat dat boek zo naar boven brengt.
Yeah.
Want normaal gesproken zijn we altijd met van alles regelen bezig. En wat ik zelf ook merk, ook met de WLZ, BGW, wat het allemaal is. Op de momenten dat je daarmee bezig bent, dan word je juist geconfronteerd met wat er eigenlijk allemaal niet goed gaat. Want je moet zo nadrukkelijk zeggen wat je kind allemaal niet kan. Ik heb dan soms echt paasstil, mijn kind kan niet heel erg veel. Omdat je dat juist moet benadrukken, anders krijg je niet de juiste hulp.
Voor de waaier moest hij wel uiteindelijk mee. Dus dan hebben we hem ook van tevoren echt voorbereid. We gaan dan echt hele nare dingen eigenlijk in dit gesprek zeggen. Alles wat allemaal niet goed gaat. Terwijl wij vinden dat je het echt hartstikke goed doet. En je kan heel veel ook wel. En, want helemaal in die periode hebben we zo in ontwikkeling gehad. Met de hulp rond hartstikke veel stappen gezet. Ja, daar ga je niet in zo'n gesprek zetten.
Nee, dat krijg
je
niet.
Maar werken kan niet. En hij lukte nog maar net 3 ochtenden na dagbesteding. Ik dacht, die waaijong was super terecht. Maar ja, je wil naar hem juist de positieve dingen uitstralen. Maar dat vind ik, dus wat moet er anders? Dat is ook wel iets wat anders van hoe kan er in een gesprek toch meer ook juist, wat gaat wel goed zonder dat je als ouder meteen bang moet zijn, dan krijgen we de zorg niet.
Ja, het is ook heel belangrijk om zeker je kind in dat soort gesprekken niet het gevoel te geven dat het alleen maar negatief is omwille van het kind. Hè? Omdat het kind dan van alles mankeert. Dus wij proberen dat ook altijd heel veel te maskeren inderdaad. Maar het is niet alleen voor het kind heel belangrijk, maar het is ook nog een keer voor jezelf heel belangrijk. Ja. Want als je alleen maar continu aan het vertellen bent wat er allemaal mis is, het is ook heel goed om voor jezelf te in ieder geval ook de juweeltjes te kunnen blijven zien. Als je dat namelijk niet meer doet, dan hou je het zelf ook niet meer vol.
Geweldig, een mooi einde ook. Een heel mooi einde. Dat we de pareltjes blijven zien van onze kinderen en ook van ons eigen leven met onze kinderen. Ik wil jullie bedanken voor het heel mooi gesprek. En bijzonder hoe weer je met drie, hier met een aantal ouders zit en het gesprek gewoon vanzelf gaan.
Organisch, hè, zoals jij zei.
Heel, we begrijpen elkaar. Je hebt dan één woord genoeg en je denkt, oh, dat herken ik zo wat je zegt.
Dus, dan dank je wel, Nick.
Heel graag gedaan.
Ja.